We gaan terug verder met het Marcus-evangelie vanuit de insteek van de profeet Jesaja. En dit gedeelte wat we nu opnieuw gaan lezen, heb ik de vorige studie al een beetje ingeleid. Maar ik wil het terug hernemen, sommige mensen waren er ook niet bij. En ik wil het ook bij dit stukje houden vanavond. Ik geloof dat er enorm veel in zit, dat zo belangrijk is om het verder van het Marcus-evangelie goed te begrijpen. Dit is het eerste teken dat de Heer Jezus doet in de synagoge op Sabbat. En ook omdat ik denk dat de praktische gevolgen ook voor ons en de toekomst van onze gemeente heel belangrijk zijn. En ik denk dat het goed is om het opnieuw te lezen. Marcus 1, vers 16 tot 28. Dus na enkele discipelen geroepen te hebben, trekt de Heer Jezus nu Capernaum binnen. We lezen in vers 21, en ze gingen Capernaum binnen en terstond ging hij op de Sabbat in de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want gij leerde hen als iemand die gezag heeft, en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep de woorden uit, wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de Heilige van God. Jezus bestrafte hem en zei, zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuip trekken en ging met luider stem roepend van hem uit. En zij stonden allen verbaasd, zodat ze zich onder elkaar aldus afvroegen, wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt gij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. En het gerucht over hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea. Zover het lezen van Gods woord. Ik zou dan nog ook, voor we daar dieper op ingaan, kort nog enkele zaken willen heropfrissen wat we de vorige maal overdacht hebben, allereerst met betrekking tot discipelschap. Discipelschap is een zeer belangrijk thema voor Marcus. Het heeft vooral te maken met de aandacht die hij schenkt aan de reis die zal gemaakt worden van Galilea naar Jeruzalem. En dat heeft alles te maken natuurlijk met zijn insteek, de nieuwe Exodus. Discipelschap kunnen we pas goed begrijpen als we het zien vanuit het Exoduspatroon. De vorige maal heb ik je daar ook proberen een beetje op te wijzen hoe belangrijk dat het is om te zien dat het Exoduspatroon eigenlijk het Joodse denken volledig ordent. En ook wij moeten leren denken vanuit Israëls verhaal. Anders gaan we hier in het Marcus-evangelie heel veel missen. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor het Marcus-evangelie, maar voor de hele schrift. Er zal veel voorbij gaan als wij dit denkpatroon, waar rond zoveel geordend is in Israëlse schriften, als wij dan ons niet eigen maken. Want, zoals ik al zo vaak heb gezegd, Israëls theologie, een godsleer, dat is een geschiedenis gewoon. Ja. Dus, zoals u allen weet, het Exoduspatroon, of dat dan nu de Exodus is, of de nieuwe Exodus, of de Exodus die aangekondigd was in terugkeer uit Babylon, het patroon is altijd hetzelfde. Het begint bij een verlossing, dan volgt er een reis, een woestijnreis, die de mensen moet brengen terug op Gods heilige berg. Is dat nu Sinaï bij de eerste Exodus, want daar kwam ze eerst terecht, om vervolgens dan door te trekken naar Sion? Of is dat nu Jeruzalem, zoals bij de Exodus die aangekondigd wordt uit de ballingschap? Het patroon is altijd hetzelfde. En het is zo belangrijk om te zien dat dit Exodus-patroon eigenlijk de omgekeerde weg is die de mens ging toen hij uit de hof van Eden verdreven werd. Dit is de omgekeerde weg. Eens leefde de mens in Gods nabijheid in Eden, maar hij werd uit Eden verdreven. En we zien dat de lijn is in de eerste 11 hoofdstukken van het boek Genesis, dat de mens steeds verder oostwaarts trekt. Tot uiteindelijk de mensheid terechtkomt in de vlakte van Sinear, waar de torenbouw van Babel geschiet. En daar vindt u de spraakverwarring. En dat is het laatste wat we zien in Genesis van de totale mensheid en de richting die mensheid gaat. Want in Genesis hoofdstuk 12, wie wordt dan geroepen? Abraham natuurlijk. En Abraham is degene die eigenlijk terug westwaarts trekt richting Kanaan. Naar het beloofde land. Terug tot God. Terug in Gods tegenwoordigheid. Ja. En dat is het patroon. Ja, dus het Exodus-patroon is eigenlijk de weg die Abraham ook gegaan is. En is eigenlijk het omgekeerde van wat er gebeurd is in beginsel met de mens wanneer hij uit Eden verstoten werd. Dus dat patroon moet je heel duidelijk zien. Dus deze weg die terug tot het leven in Gods nabijheid leidt, Gods heilige berg, daar staat het model voor. En dat vormt de achtergrond om discipelschap heel goed te begrijpen. Want voor Israël, de Exodusreis, de weg tot Gods heilige berg, is voor hen een zeer belangrijke leerschool. Want op de weg van Sinaï naar Sion, hun eindbestemming, krijgen ze van de Heere God onderwijs uit de Torah. Dus de weg die leidt van Sinaï naar Sion, en de weg die leidt voor de discipelen van Galilea naar Jeruzalem, is een weg waarlangs de Heere, Yahweh, hen gaat onderwijzen hoe ze nu door dit leven moeten gaan. En langs die weg worden allereerst uw ogen en uw oren geopend. Verkrijg je inzicht, krijg je wijsheid en ga je de weg ontdekken die tot het ware leven leidt. Dat is de weg. In Jesaja genoemd de heilige weg. En dat is de weg van discipelschap, lieve mensen. Dus de Heere Jezus, die gaat discipelen roepen, zoals God eertijds Israël tot zichzelf riep bij de Sinaï om Gods volk te zijn. Jezus roept een volk rondom zich. Hij gaat Israël reorganiseren rondom zichzelf. Dat is waartoe dat Johannes de Doper de mensen had voorbereid om geroepen te worden tot Jezus om Gods volk te zijn. Want herinnert u, waarom moeten ze zich bekeren op grond van de boodschap van Johannes de Doper? Omdat ze Israël in naam geweest zijn en niet naar waarheid. En nu moeten ze het worden. En de Heer Jezus die zal ook zijn geboden geven om zo een nieuwe mensheid te zijn tot een licht voor de wereld. Wat dat in oorsprong ook Israëls roeping was toen ze uit Egypte geroepen werden tot de Heere. Ja? Dus zie je hoe belangrijk dat het is om discipelschap te begrijpen vanuit Israëls verhaal. En de discipelen worden geroepen om vissers van mensen te zijn. Nu, ik heb dat proberen de vorige maal toe te lichten vanuit de profetische verwachting. En ik heb getoond dat vissers van mensen vanuit de profetische verwachting eigenlijk tussenpersonen zijn die namens God gaan handelen met het oog op Gods alomvattend eindtijdoordeel. Voor de discipelen is het dan ook heel belangrijk onderweg dat zij die vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus genieten, zijn onderwijs genieten, onderwijs uit eerste hand, die hen de nodige autoriteit zal verlenen. Want zij gaan prediken. Twee aan twee zullen ze uitgezonden worden, daar heb ik u ook op gewezen. Maar ook nadat de Heer Jezus opgestaan is en verheerlijkt in de troon van God, gaan zij prediken. En die prediking is eigenlijk hetzelfde van karakter. Die prediking maakt onderdeel uit van Gods definitieve oordeel over Israël. Ja, vissers van mensen zijn, dat doe je niet als hobby, dat is een ernstige zaak. Want je mag niet vergeten dat de grote, ontzagwekkende dag van de Heer aangebroken is. Yahweh komt terug tot zijn volk. Yahweh komt tot zijn tempel. Als Israël nu geen gehoor heeft aan de boodschap van het koninkrijk, ja, dan zal een tempel met de grond gelijk gemaakt worden, zal een wijnhaard definitief van hen ontnomen worden en aan een ander volk gegeven dat het waard is. Dus dat is de reden waarom dat dit zo'n ernstig evangelie is, omdat het vanuit die hoek geschreven is. Ja. Dus hoe de Israëlieten op het evangelie van het koninkrijk gaan reageren, of zij horen, dat zal de einduitkomst bepalen van het verhaal. Dus dat zijn allemaal dingen die we nog vorige maal hebben overdacht. We zien dat in Markus hoofdstuk 1 vers 21 de Heer Jezus op Sabbat naar de synagoge gaat in Capernaum. Nu, dat zal veelvuldig gezien worden in die eerste fase van Jezus' bediening. Ik zeg wel in die eerste fase, want op een gegeven moment mag hij de synagoge niet meer binnen. En dan zie je dat er een wending komt ook in zijn bediening. Maar de synagoge is natuurlijk het centrum van de godsdienstbeleving in elk dorp, in elke stad in Israël. Het is de plaats, ja, het is veel meer dan een hedendaagse kerk, toch zeker de kerken in West-Vlaanderen. Het is een plaats waar dat Gods volk eigenlijk zijn identiteit, wie ze zijn als Gods volk, gevormd wordt rondom de Torah. In de synagoge focust zich wat daar gebeurt vooral op onderwijs geven. Er wordt daar ook gezongen en gebeden, maar onderwijs staat daar centraal. Was afgelopen week, dacht ik, een programma op VTM van een vrouw die op bezoek ging bij een Joods koppel in Antwerpen. Ja. En ze ging dat koppeltje volgen in hun dagelijks leven. En elke dag werd er gestudeerd in de Talmud. In 7 jaar nemen ze de ganse Talmud door. Elke dag, bijbelstudie. En of dat je nu in Brussel bent, of in Hongkong, of waar ook, de volgende dag, dat kan je perfect volgen. Iedereen volgt hetzelfde programma, heel de wereld rond. Dus het draait nog altijd zeer sterk rondom de overlevering van de ouden, die een commentaar vormen eigenlijk op de Torah. Dat is nog altijd heel centraal. Ja. Dus is het ook niet verwonderlijk dat de Heer Jezus daar naartoe gaat om onderwijs te geven, dacht ik zo. En wie is er daar eigenlijk, zeg maar, van grote invloed in de synagoges? Toch zekerlijk op het platteland, als bijvoorbeeld in Galilea. Dat zijn de fariseeën. Zij oefenen daar in de synagoge hun invloed uit op het gemeenschappelijk leven, op het familieleven. Zij willen daar uiteindelijk hun visie, wat het betekent om Gods volk te zijn, om heilig en rein te leven, zij willen dat daar in de synagoge inscherpen bij de mensen. Nu, je weet, ik heb je dat al vaak gezegd, dat fariseeën, dat zij leven als priesters in het dagelijkse leven. Zij willen rein en heilig leven voor de Heer als een priestervolk, en heilig leven voor hen, dat staat gelijk aan ceremoniële reinheid. U zo rein mogelijk proberen te bewaren van de buitenwereld, vandaar al die reinigingsgebruiken. Ja, dat is hun visie. Goed dat we in gedachten houden, want de Heer Jezus gaat iets anders leren. Dus zij zijn erop gefocust. Maar wat vinden we nu net, dat in die synagoge, als de Heer Jezus daar komt en hij begint daar onderwijs te geven, dat er daar een onreine geest zich meteen openbaart. En je moet je dat voorstellen, een onreine geest daar, op een heilige plaats, de synagoge, op een heilige dag, de Sabbat, waar wekelijks Gods Torah onderwezen wordt. En misschien zeg je, ja Jos, overdrijf je dat niet te veel? Is dat niet een eenmalige gebeurtenis? Wel, ik weet niet of je het al gezien hebt, als je Markus doorgelezen hebt. Maar hoe eindigt dit hoofdstuk? En Markus 1, vers 39. En hij predikte in hun synagogen in heel Galilea en dreef de demonen uit. Dus, lieve mensen, Markus die wil blijkbaar dat wat zich afspeelt in de synagoge in Capernaum, dat dat niet door ons beschouwd wordt als een geïsoleerde gebeurtenis. Dat is toch het minste dat ik kan zeggen. Dus ik overdrijf helemaal niet als ik aangeef dat Gods volk, en dat is wat Markus ons wil laten zien, begeesterd is door een onreine geest. En let op de volgorde hier, want hier wordt eigenlijk Jezus' programma in zijn bediening aangegeven. Prediking en onderwijs staat voorop. Het is niet dat de Heer Jezus een demonhunter is. He. Het is niet dat hij ze gaat opzoeken. Hij had geen onreine geesten opsporen, dat gaat hij helemaal niet doen. Het is wanneer dat hij onderwijs geeft in de synagogen, dat die onreine geesten zich openbaren. Dat is toch ongelooflijk als je daar zo over nadenkt. Maar ben ik er alleen onder de indruk van dat zoiets gebeurt? Gelukkig, gelukkig. Nu, het is zo belangrijk, ik wil wat dieper ingaan op dit stukje, dat je allereerst de structuur ziet in dit stukje, hoe dat dit opgebouwd is. Dat is niet om technisch of interessant te doen, maar dan weet je meteen waar dat de klemtoon ook ligt. Marcus die maakt heel veel gebruik van wat ik zou noemen een enveloppenstructuur of een sandwichstructuur. In dit geval, het opent met onderwijs, het sluit af met onderwijs, en de charcuterie is de machtige daad in het midden. Ja. Een Martinootje. Dus het is heel belangrijk om dat te zien, dat de nadruk in de openingen vers 21 ligt op Jezus' onderwijs. Dat in vers 27 de mensen compleet verbaasd zijn over het onderwijs dat hij predikt. En dat je tussenin die machtige daad vindt. Dat is een sandwichstructuur. En Marcus ga je daar heel veel tegenkomen. We hebben trouwens al eentje tegengekomen in de openingsversen. Dat even terzijde. Nu, wanneer de mensen Jezus horen, dan is er, en zijn machtige daad zien, dan is er eigenlijk een dubbele reactie. We zien dat ze verwonderd zijn over zijn onderwijs in vers 22, maar ook onder de indruk zijn van het gezag die uitgaat. En meer bepaald, ze leggen direct de link met die onreine geest die hem gehoorzaamt. Hè? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. Dus ze zien meteen een verband tussen wat hij verkondigt en wat er gebeurt met die onreine geest. Ja? Het is belangrijk om dat te zien. Dus onderwijs is heel belangrijk in de synagoge en de Heer Jezus gaat hier ook in de eerste plaats rondtrekken om te prediken en te onderwijzen. En dat is ook vandaag zo enorm belangrijk. Kijk, mensen zijn in beginsel op zoek naar zin en betekenis in hun leven. Mensen zijn er naar op zoek. De kerk, de gemeente, dan moet de plaats zijn waar dat gevonden wordt. Wij moeten de mensen kunnen, net zoals de Heer Jezus, aangeven wat dat de zin van het leven is. Want dat is wat de Heer Jezus doet. Hij gaat uiteindelijk Israël leren wat dat betekent om Gods volk te zijn in deze wereld. Hij gaat hen leren wat het betekent om waarlijk mens te zijn. Hij gaat hen leren met andere ogen kijken naar de wereld rondom ons. En dat is wat er ook moet gevonden worden in de gemeente. Ja. En dat gaat niet met een zoetsappige boodschap op zondagmorgen van 15 minuten in mensen. Elfenbrood, dat is goed voor in de Lord of the Rings. Daar kun je dat eten en daar is je maag bij gevuld. Maar niet in de gemeente. Nee. Jesus Light, dat gaat niet lukken om je dat bij te brengen. Een van mijn leraars die spreekt altijd over Prozac Jesus. Ik weet niet of hij Prozac kent. Dat is een antidepressivum. En wat doet een antidepressivum? Ik had het nog een keer opgezocht. Het verbetert de stemming, vermindert je angsten en angstverschijnselen zoals piekeren, slaapproblemen, prikkelbaarheid, depressie, angststoornissen, noem maar op. En zo wordt er heel vaak gepredikt onder christenen om dat doel te beogen. Jezus is een therapeut die je helpt om daarmee om te gaan. Prozac Jezus. Een antidepressivum, opdat je zou recht te blijven in het leven. Nee? Omdat je de probleem zou wanken nee? In het leven. En dan is christen zijn, Jezus kennen als uw verlosser, als uw burcht waarbij je kan schuilen, en de kracht waarmee je door het leven kan gaan. Maar dan moet je ook niet verwonderd zijn als dat de sfeer is die uitgeademd wordt door de evangelisch-protestantse gemeenschap, dat de buitenwereld zegt, je God, hé, en je geloof, dat is juist een kruk voor op te leunen, om het leven aan te kunnen. Wat is terecht, wat ze zeggen? Maar dat is geen discipelschap, hé, mensen. En de vraag is maar of dat wij christenen eigenlijk wat discipel willen zijn. Want geloof ik dat we heel gelukkig zijn met zo'n leven, met Jezus te kennen als verlosser, met hem te kennen als de rots waar we kunnen bij schuilen, opnipt, en waar we kracht vinden, het even moeilijk gaat. als je de onderwerpen hoort waarover dat christen spreken, ja, dan merk je dat veelal de problemen van het leven zijn van elke dag, de moeite en de zorg. En het is dan niks mis meer erover te spreken. En dat je daar bij God mee terechtkomt, is eigenlijk maar een doodnormale zaak. Maar dat is geen discipelschap, hé, mensen. Dat is niet waarom dat de Heer Jezus zijn discipelen meeneemt op weg. Hé. Het is niet daarin dat ze gaan school. Het is niet dat dat gaan leren. Hoe dat die therapeutische invloed kan uitoefenen onder de mensen die ze gaan prediken. Dus zie je hoe ver dat wij onder ons christenen ja, er toch wel van afgeweken zijn. U begrijpt, uw wereldvisie, uw wereldbeeld veranderen. Anders tegen het leven gaan kijken. Leven vanuit heel andere principes. Ja, dat vergt tijd in mensen voordat dat eigenlijk in uw hart geschreven staat. Dat je hart moet voor werken, nee. Dat ga je moet naar uitstrekken, nee. Dat ga je moet mee bezig zijn. Dat komt er niet aangevlogen in een preek van een kwartier op zondagmorgen, nee. Dus onderwijs is enorm, enorm belangrijk. En dat is wat de Heer Jezus overal doet. Ja, misschien zei je, ja, het is hoofd in de winkel. Ja, misschien wel. Maar ik ken Marcus Evangelie niet geschreven, nee. Wat staat er wel, hè, lieve mensen? Dus is de vraag voor ons, zijn we daar op zoek? Willen we eigenlijk wel discipelen zijn? Of zijn we tevreden? Die vraag moeten we ons eigenlijk afvragen. Want dat gaat ook bepalen of dat we bruikbaar zijn voor de Heer. Als wij niet geïnteresseerd zijn om een echte discipel te zijn en ons daaruit te strekken, dan moet je ook niet verschieten dat de Heer met u niet veel kan aanvangen. Nee? Ik denk dat dat logisch is. Dus daarom is die overdenking ook van de weg die de Heer Jezus gaat met zijn discipelen, en we gaan er heel veel van onszelf in herkennen, dat die weg ook zo belangrijk is voor ons en voor de koers die onze gemeente in de komende jaren wil gaan. Want we kunnen wel zeggen, ja, er worden weinig mensen nog door het evangelie aangeraakt en er worden weinig mensen toegevoegd, maar ik denk niet dat het probleem buiten ligt, ik denk dat het probleem binnen ligt. Dat is althans hoe dat evangelie ons gaat leren. Oké, dat was even een pastoraal momentje terzijde. Ik wil dit ook even, dit gebeuren, kaderen in het boek Jesaja, want we hebben gezien dat Marcus heel nadrukkelijk zegt dat we zijn boodschap, zijn verhaal moeten lezen vanuit de insteek van Jesaja. Herinnert u zich nog dat bijzondere tafereel wanneer dat de Heer Jezus bij Johannes de Doper daar komt en afdaalt in het water, opstijgt, de hemel scheurt open, ja, en dan klinkt die stem. En toen heb ik ook heel duidelijk gezegd van kijk, dat is eigenlijk het gebed van Jesaja, waarvan dat Marcus zegt, en nu is wat Jesaja verlangde, och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat dit nu gebeurt, dat God opnieuw tussen beiden komt, zoals bij de eerste Exodus, dat God opnieuw optreedt, in midden van zijn volk. En dan ziet hij er naar uit dat God opnieuw gaat werken en zijn naam bekend maken. Want hij herinnert zich hoe dat God bij de eerste Exodus ontzagwekkende dingen deed, die niemand verwachtte. En ik vind dat eigenlijk een heel mooie omschrijving waar dat hier gebeurt. Hier gebeurt ook iets heel bijzonders dat niemand, maar ook niemand verwacht. Zelfs in een onreine geest niet. Daar straks meer over. En er is een andere passage waar ik ook wil uw aandacht op vestigen, is Jesaja 29, vers 22 tot 24. Kijk, Gods volk in de dagen van de Heer Jezus staat ergens nog altijd beschaamd. Ze waren geroepen om Gods volk te zijn onder de volken, maar God is niet in midden van hen. Ze worden overheerst door de Romeinen. Heel het leven in Israël ademt uit, ja, dat ze eigenlijk beschaamd staan als Gods ware volk. En kijk wat Jesaja erover zegt. Er zal een dag komen dat Jacob, en u weet dat Jacob altijd gebruikt wordt wanneer dat Israël niet goed bezig is, er wordt dan gezegd, Jacob zal nu niet meer beschaamd staan. Want wanneer hij en zijn kinderen, dat weet je wel wat daarmee bedoeld wordt, het ganse geslacht van Israël, het werk mijner handen in hun midden zien, dan zullen zij, wat, mijn naam heiligen. En ze zullen de heilige Jacobs heiligen en voor de God van Israël ontzag hebben. Ja, ook de dwalenden van geest zullen inzicht kennen. En de morrenden, bij de eerste Exodus, weet je nog? De morrenden zullen wat? Lering aannemen. Ik denk dat dit een goede omschrijving is wat er gebeurt wanneer Jezus gaat onderwijzen. Nee, dat een goede omschrijving is. Dus dat ga ik iedere keer proberen te doen, om dat ook mooi te schilderen vanuit de profeet Jesaja, zodanig dat je ook ziet hoe dat dit evangelie, ja, je mag niet verwachten dat Marcus constant gaat zeggen zoals geschreven staat in Jesaja. Nee, hij heeft aan het begin van zijn boek aangegeven dat je door de bril van Jesaja zijn evangelie moet lezen, en dan is dat nu om te ontdekken wat er allemaal in verweven ligt. Heel mooi om dat te leren ontdekken. Natuurlijk moet je dan Jesaja een klein beetje kennen. En wat hij eigenlijk wil aangeven is dat de heilige van God, en merkwaardig zo wordt hij ook door de onreine geest genoemd, die aangekondigd was in de proloog, weet je nog, Johannes de Doper, die wees op het feit dat Jahwe tot zijn volk zou komen, dat hij die na hem zou komen sterker is dan hem, maar dat hij nu in het midden is en dat hij nu, zoals bij de Exodus van weleer, wonderlijke daden doet, waardoor de mensen weggeblazen zijn. Dat hebben ze nog nooit gezien in Israël. Dat hebben ze nog nooit gezien. Ja. Mogen dat niet onderschatten. Dus merk hierop, lieve vrienden, hoe belangrijk dat het is voor Marcus om het gezag dat de Heer Jezus hier etaleert en nog meer zal laten zien, om dat eigenlijk diep te wortelen, te gaan legitimeren in de schrift zelf. Ja. Dat is voor hem het duidelijke bewijs dat wat de Heer Jezus doet, enkel God kan doen. Maar begrijp wel, straks gaan we de Godkenners uit Jeruzalem tegenkomen, die een keer afgezakt komen naar Nazareth, om dan een keer te gaan beoordelen wat dat Jezus doet. En hun opinie is niet dat het van God komt. He. Begrijp je? Vandaar dat het voor Marcus zo belangrijk is om dat diep te wortelen in de schrift. Meer bepaald in de profeet Jesaja voornamelijk. Want er wordt hier heel duidelijk gezegd, en je leest dat zoveel keer over, ik had het ook nog nooit zo duidelijk gezien. Maar er staat, hij leerde hen met gezag, en dat in tegenstelling tot de schriftgeleerden. Ja, je leest er zo snel over en ja, je zegt, oké, ja, hier is dat veel meer gezag dan de schriftgeleerden. Er staat, en niet als de schriftgeleerden. Dat betekent dat de schriftgeleerden gewoon geen gezag hebben. Er haalt geen kracht uit van hun onderwijs. En dat is wat de mensen zo naar hen toe komt. Weet je wel? Zij bezitten geen gezag. En dat komt omdat ze hoofdzakelijk anderen napraten, de overlevering van de ouden, en eigenlijk geen kennis van zaken hebben over dingen waar ze zich heel stellig over uitspreken. Ze zouden er bijna hun hoofd voor op de kapblok willen leggen. Maar dat is nu net wat de mensen bij de Heer Jezus zien. En zij merken dat Jezus, hij weet wat hij over spreekt. In vergelijking met de schriftgeleerden. Dat is al een blamage eigenlijk. Hè? Ernstige blamage aan hun adres. En dat is wat ook tot de confrontatie zal leiden in de opeenvolgende ontmoetingen tussen de Heer Jezus, fariseeën, schriftgeleerden. Keer op keer had de Heer Jezus laten zien dat hun schriftinterpretatie, dat dat gewoon problematisch is. Voornamelijk vanaf hoofdstuk 2, dan krijg je 5 ontmoetingen, 5 conflict situaties, en daar wordt het al heel duidelijk dat de manier waarop zij met de schrift omgaan, de manier hoe dat zij de schrift verstaan, en in praktijk brengen bij gevolg, dat dat gewoon problematisch is. Want zij grijpen steeds terug naar afgeleide overleveringen. Hetgeen dat mij ook opviel in die reportage. Ja, ze gaan hier de Torah onderwijzen. Nee. De Talmud. De overleveringen der ouden. Het commentaar op de Torah. Dat is wat er overgeleverd wordt. Generatie op generatie op generatie. Maar de Heer Jezus, dat is net het grote verschil. Hij kent God de Allerhoogste. En hij spreekt namens God. Maar zij kennen God niet. Want dat is wat al je schrijnend gaan moeten vaststellen. God, de Allerhoogste, openbaart zich in Jezus de Heer midden onder hen. En het is een wild vreemden voor hen. Een wild vreemden. Ze kennen hem niet. maar dat ik tot u doordring. Een volk met zo'n traditie. Dus de leer die Jezus brengt, lieve mensen, om terug te komen, die is zeer vernieuwend. Tot hiertoe hebben we er nog weinig van gezien. En Marcus gaat eigenlijk door voor een evangelie waar weinig onderwijs in vervat ligt. En toch ga je zien dat dat een heel belangrijk element is. Jezus' leer die is zeer vernieuwend, gaan we zien. En wat zo bijzonder is, ja, dat hij inzicht schenkt. Hij wekt ook wat dat eertijds gesproken is, opnieuw tot leven. Het wordt levend, dat woord, voor de mensen. Er gaat kracht en leven vanuit en het brengt mensenlevens in beweging. Er komt verandering uit voort. Ja. En dat is wat Jezus' leer zo uniek en uitzonderlijk maakt. En let erop, je moest daaraan denken. Kijk, herinner u nog uit het boek De Handelingen? Wat is eigenlijk de reactie in het boek De Handelingen van het Sanhedrin, wanneer dat Petrus en Johannes, nadat ze die verlamde man genezen hebben, dan worden ze op matje geroepen voor het Sanhedrin. Dan moeten ze verschijnen voor het Sanhedrin. En dan moeten ze eigenlijk zeggen in welke naam ze dit gedaan hebben. En dan gaan ze de naam van de Heer Jezus verkondigen. En wat is dan de reactie van het Sanhedrin op deze mensen? Kijk eens naar hun reactie, ik heb het hierbij gezet. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij onopgeleide, ze hebben geen theologische opleiding gevolgd, en eenvoudige mensen, maar ze verwonderen zich. En ze herkenden hen, staat er in vele vertalingen, maar het onderwerp is hier het onderwijs en het getuigenis, en ze herkenden het. Wat herkenden ze? Ja, dat ze met Jezus geweest waren, niet? Dat in dezelfde lijn is, wat ze spreken. Ze herkennen het, Heer Jezus, daar hadden ze mee geconfronteerd geweest, die mensen van het Sanhedrin in de laatste week, menigmaal. En ze herkennen direct dat Petrus en Johannes discipelen van de Heer Jezus zijn, aan de manier waarop dat zij de schrift verkondigen. En ik hoop dat het ook ons mag kenmerken, lieve mensen. Als wij spreken over het woord van God, geen opleiding genoten hebben, eenvoudige mensen, maar ik weet niet, als je een keer een boodschapje gezien hebt van Petrus en Johannes, zit er toch wat in, als ik me vraag. Zelfs al zijn ze onopgeleid en eenvoudig. Het is zinvol, het heeft betekenis. Kijk, het probleem is zo vaak onder christenen en mensen, dat er allemaal verkondigd wordt. In veel gemeentes zijn de jonge mensen die daar zitten hoger opgeleid dan degene die vooraan staan. En als degene die vooraan staan onzinnige dingen begint te vertellen, dan verliezen die jonge, pietere mensen die scherp zijn, dan verliezen die hun interesse daarin. Dan moeten we niet verschieten dat de jeugd wegloopt van zoiets. Zij willen inhoud, ze willen iets leren. Het is niet dat de interesse voor het evangelie en voor de Heer Jezus er niet is. Het is het interesse voor de manier waarop het allemaal gepresenteerd en gedaan wordt, waar mensen verliezen. Ja. Dus je ziet, deze mensen waren zo van achter hun visboot gehaald. En toch zie je dat de Heer Jezus hen kan gebruiken. En dat moet ons allemaal bemoedigen dat dat ook voor ons kan. Maar je gaat er je tanden in zetten, je gaat er je werk van maken. Nee? Dat is heel het punt. Discipelschap is net als supporters van Club Brugge. No sweat, no glory. Dus het is zo belangrijk om hier te zien, vrienden, dat die onreine geest zich pas gaat manifesteren wanneer Jezus onderwijs geeft in de synagoge. Dan pas openbaart hij zich. Ja. Want dat is zo opmerkelijk. En wat predikt de Heer Jezus? Wat onderwijst hij? Wel, nadat wat we tot nu toe gezien hebben, vers 14, vers 15, verkondigt hij het Koninkrijk van God. Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus dat begint te verkondigen en zegt van het Koninkrijk van God is nabij. En dan wat gebeurt er dan? Wel, dan heb je die onreine geest die zich doodverschiet als hij dat hoort. Maar je herkent die stem, hè? Hij herkent die stem, lieve mensen. Hij is compleet geschokt en ontrodderd. Maar hij was daar niet op voorbereid, want hij is totaal overwacht. Hoop dat je ziet hier. En hij schreeuwt het gewoon uit. Ik kan niet veel wel roepen toen ik het voorlas, maar eigenlijk zou ik moeten uitschreeuwen wat dat hij zegt. En wat volgt is eigenlijk een dubbele vraag, zien we. Maar ook een dubbele bekendmaking. En daar wil ik ook wel een momentje bij stilstaan. Maar ik moet eerst een paar andere dingen voor de aandacht brengen, anders ga je het niet goed kunnen volgen hier. Want het lijkt hier precies dat die onreine geest controle wil over Jezus gaan uitoefenen. Je wil hem precies een halt toeroepen. Hij wil hem in elk geval toch intimideren. En dat kan je helemaal begrijpen. Ja, kijk, in het oude Midden-Oosten, demonenuitdrijving, de Jezus spreekt daar ook over, als ze zeggen, je doet het in de kracht van Satan, zegt hij, ja, in welke kracht drijven uw zonen ze dan uit? Demonenuitdrijving was zeer veel voorkomend in het oude Midden-Oosten. Nog meer in de landen rondom Israël dan in Israël zelf. En dat had heel veel te maken met het feit dat men ziekte, en dat ga je ook heel vaak zien in het Markus Evangelie, koppelde aan bezetenheid. Ja. Bijna elke ziekte werd gekoppeld aan bezetenheid. Dus ja, een van de mogelijke middelen om iemand te helpen was, ja, een demonuitdrijving. Nu, die procedure, hoe dat gebeurt, dat staat eigenlijk in veel geschriften, kan je daarover lezen. Nu, een van de dingen bij zo'n uitdrijving die belangrijk is, is dat je probeert, als degene die gaat pogen om die demon uit te drijven, dat je zijn naam ziet te achterhalen. Je moet weten wat hij noemt. Je moet hem kunnen benoemen. Dat is een van de manieren om die boven te stellen. Maar dat werd ook in omgekeerde zin. Daar kom ik straks op terug. Eens dat je die naam kent, wie dat die demon is, dan kan je hem, zijn naam, onder druk zetten door een hogere macht, een hogere naam te aanroepen en zo te zien controle te krijgen over de demon. Zo gebeurt het. Kort samengevat, dat is de techniek die toegepast wordt. Dus je probeert dan met een hogere naam, natuurlijk in Israël is altijd de naam van Yahweh zijn, dat kan ik mij zo voorstellen. Alhoewel dat je nog een demon uitdrijving vindt in het boek De Handelingen, dat iemand dat poogt te doen in de naam van Jezus, maar dat lukt niet zo goed. Hè? Nu wat we vinden is dat deze demon, deze onreine geest, eigenlijk zeer verwarrend reageert. Hij is totaal van zijn melk, hij is totaal verrast. Ja, hij lag er al, ik weet niet, misschien al jaren te slapen, daar van achteren, ik weet het niet. Maar nu is hij totaal verrast en is hij compleet radeloos. En wat hij eigenlijk gaat doen, is een ijdele wanhoopspoging. Daar gaan we naartoe. Zo ga ik het proberen duidelijk te maken. Het is eigenlijk een ijdele wanhoopspoging. Het eerste wat hij zegt, is: wat hebben wij met u te maken? Wat hebben wij met u? Niet zo gemakkelijk te vertalen, dat stukje. Maar dat komt ook wel terug in het Oude Testament, in Israëls geschriften. En dan wordt het heel vaak gebruikt om aan te geven dat de persoon die die vraag stelt, wat hebben wij met u te maken, eigenlijk een poging doet om de confrontatie te vermijden ten aanzien van een tegenstander die veel sterker wordt geacht. En ik denk dat dat hier ook wel van toepassing is, in een zekere opzicht. Want dan gaat hij meteen zeggen, wat hebben we met u te maken? Jezus Nazarener. Dus zie je, hij benoemt hem meteen. En door het te benoemen wil hij eigenlijk macht uitoefenen, wil hij Jezus intimideren om zo de controle te bewaren. En dan mag je eigenlijk niet vreemd lijken, ik weet niet of je in discussies verzeild geraakt bent met mensen. Als ze zich bedreigd voelen, als je over bepaalde dingen gaat praten, ik heb daar een beetje ervaring mee. Als je dingen gaat vertellen waarvan ze voelen, oei, 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 wat ik erover denk, ik ga hier in de miserie komen. Dan gaan ze proberen het te benoemen. Ja, maar ja, dat wat hij hier zegt, dat komt al van. En als ze een naam kunnen geven, dan kunnen ze zich boven staan. Dat is een manier, wanneer je bedreigd voelt, om je er boven te staan. En dat merk je vaak in discussies. Als je het in een vakje kan steken, dan kan je het controleren. Hè? Maar als je het niet in een vakje kan steken, dan is het gevaarlijk. En dat is eigenlijk in een zekere zin wat je hier ook vindt. Wat hebben we met u te maken? Zegt hij enerzijds. En direct zegt hij, Jezus Nazarener. Ik weet wie dat je bent. Je hebt geen geheim voor mij. Dus hij wil eigenlijk langs de ene kant macht uitoefenen intimideren om zo de controle in deze situatie te bewaren. Maar dan is het nog veel belangrijker wat hij vervolgens zegt. Want nu komt de angst naar boven. Bent u gekomen om ons te verderven? O, zeker. En daar wil ik toch wel een keer een beetje bij stilstaan. Ik kan ook vertalen, bent u gekomen om ons te vernietigen, verwoesten. Nu gezien vanuit Johannes zijn getuigenis, wie dat na hem komt, hij die sterker is. En gezien van Jezus' bediening, het koninkrijk is aangebroken. Je kan je toch niet van de indruk ontdoen dat wat dat hier gezegd wordt, bent u gekomen ons te verderven, opnieuw weer het eindtijdkarakter van Jezus' komst benadrukt, die mensen. Gods heerschappij tot behoudenis is aangebroken. Ja. Het koninkrijk van God, Gods macht doet intreden in deze wereld en manifesteert zich. Dat is wel heel belangrijk om dat oog voor te krijgen. En laten we ons hier eens de vraag stellen. Ja, maar ja, ho, ho. Bent u gekomen om ons te verderven? Wie is er eigenlijk bij machten om demonen te vernietigen en te verwoesten? Ja, God zelf, inderdaad. Dus kan je niet de Messias zijn die hier staat, hè? Messias verwoesten geen demonen. En ook de profeet doet dat niet. Dus nogmaals een bevestiging dat wie nu gekomen is, de Heilige van God. Dat Jahwe de Heer is, die mensen. En ze kijken weer allemaal Alex Snoeks voor te zijn, wat zegt hier nu weer? Hè? Maar bent u gekomen, lieve vrienden? Dat is veel meer, hè? Dat is een veel rijker taalgebruik dan aan te geven dat hij nu gekomen is in de synagoge. Als je door het Markus-evangelie loopt tot wat we nu toe gezien hebben, hij die komt, u was daar in de openingsver, ja, wij die komt tot zijn volk. Als Johannes de weg voorbereidt en zegt, hij die na mij komt, is sterker dan ik, wees dat hij aangekondigd wordt. God die komt tot zijn volk. En nu vinden we dat de demonen zelfs zeggen, bent u gekomen om ons te verderven. God is gekomen, hè? God is in ons midden. En zelfs de onreine geesten zijn erdoor geschokt. Maar ze vragen, wat doe jij hier? Het is een wonderlijk evangelie als je dieper over gaat nadenken. Wat je ziet. Hij zegt, ik weet wie u bent. De Heilige van God. Ja. Het is eigenlijk heel merkwaardig wat er gebeurt, maar ik ga het eerst wat dieper uitwerken en dan kom ik terug. Dan kan je eigenlijk zien wat hier gebeurt en dat is ongezien. Ik weet wie u bent, zegt hij, de Heilige van God. Nu, wat wordt er daarmee bedoeld? Wel, ik kan u al zeker zijn dat het geen Messiaanse titel is. Want die titel wordt nergens gebruikt in de schrift, niet in Israëlse schriften, en nergens in enig buitenbijbels geschrift wordt de Messias geassocieerd met de Heilige of de Heilige van God. Nergens. Wat hij wel vindt, is dat bij de eerste Exodus, Gods Zoon, God verlost zijn volk als zijn eerstgeboren Zoon, als een heilig bezit, onder de volken wordt aangeduid. Dan kun je bijvoorbeeld lezen Deuteronomium 7. Hè? Want u bent een heilig volk voor jou, hè? Zijn persoonlijk eigendom. Ze zijn geheiligd. In die zin zijn ze de Heilige van God, Gods heilig volk. Dan zou je kunnen zeggen, ja oké, okay, vanuit dat oogpunt is Jezus, ja, wordt er opnieuw getoond dat Jezus de ware Israël is. Lijkt wel mooi, alleen, Israël is niet geroepen om demonen te verwoesten. Het hoogste wat ze gaan doen, is Gods oordeel uitoefenen in Canaan, door daar het land binnen te trekken en de lokale bevolking voor zich uit te drijven, of desnoods te oordelen waar dat God zegt dat het moet gebeuren, maar aan demonische machten, daar vergrijpen ze niet aan. Dat is niet iets wat stervelingen doen. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te zien. Wat moet je dan wel gaan zoeken? Ja, natuurlijk, ook kan het ook anders. De profeet begint met een J en eindigt met een A. Daar vind je 25 maal, lieve mensen, dat Yahweh, de Heer, de Heilige Israëls wordt genoemd. Buiten Jesaja vind je het nog 2 maal in Jeremia en verder nergens in geen enkel ander Bijbelboek. Je vindt het bijvoorbeeld in Jesaja 47, vers 4. De naam van onze verlosser is Yahweh, de legermachten, de heilige Israëls. En ook Jesaja 54, vers 5. Want uw man is uw maker. Yahweh, de legermachten, is zijn naam. Ah, ja. Een maker is een man. We hebben ook zo'n relatie, zeker met de Heer Jezus, die onze schepper is, en onze bruidegom. Tja. En dan lees je verder, en uw losser is de heilige Israëls. Het kan ook zijn dat het afzonderlijk gebruikt wordt en gewoon gezegd wordt, de heilige. Met wie dan wilt gij mij vergelijken? In het openingshoofdstuk, en dan heb je iedere keer die gesprekken tussen Jesaja en het volk, dat eigenlijk niet wil verlost worden. Maar wie dan wilt gij mij vergelijken, zegt Yahweh, dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de heilige. De heilige. Dus vanuit Jesaja is de belijdenis van die onreine geest de erkenning, en dat is het minste dat je kunt zeggen, van Jezus' goddelijke status. Dat is het minste dat je kan zeggen. Die onreine geest, die herkent en erkent Jezus als degene die de demonische machten zal vernietigen en dus het eindoordeel over hen zal voortrekken. En wie doet er dat, denk je? God alleen in mensen, ja. Dus wat is de betekenis van de heilige Israëls? Wel, eigenlijk zegt die demon, u bent Jezus, de Heer, de heilige, door God gezonden. Nou, de heilige is de typische aanduiding voor de verbondsgods van Israël, de sterke God, Yahweh. Dat is wat hij zegt. Nu dat demonen mensen intimiderend aanspreken, hè, zoals dat je dat hier vindt, ook naar de Heer Jezus toe, dat is eigenlijk bekend in de literatuur van het oude Midden-Oosten. Dat is heel bekend dat dat zo gebeurt. Maar weet je wat hij nergens van vindt? Dat is hetgeen dat hier vindt. Hij wil de Heer Jezus overweldigen. Op welke naam moet hij zich dan beroepen? Wat dat bedoeld is om de Heer Jezus te intimideren, is eigenlijk een lofprijs, een aanbidding en een erkenning van wie dat hij waarlijk is. En dat is zo opmerkelijk hier. Nergens kan je dat vinden in de literatuur dat zo'n verheven belijdenis geuit wordt. Meestal zijn het beschimpende woorden die gezegd worden door onreine geesten. Ja. Maar hier zie je dat deze demon... Het is een man op spoging en we proberen eens te intimideren. Ik weet wie dat ik ben. Vol aan zijn voeten. U bent de heilige van God. Ik kan niet anders. Alles wat in de hemel is, lieve broers en zusters, alles wat op de aarde is en alles wat onder de aarde is, zal Jezus naam beleiden. Dat staat er niet voor niet. En hier zie je hoe dat demon dat doet. En dat gaan ze meer of verkeerd doen in het Marcus Evangelie. Want op welke hogere naam zou je moeten beroepen? Er is geen andere naam. Dus begrijp je, dat is wat je hier ziet. En dan moet je fascineren en zeggen van wauw, wat is dat? Dus die geest die eigenlijk totaal verrast is, je gaat eigenlijk in zijn radeloosheid een poging ondernemen om Jezus te stoppen, dat is wat je doet. Maar ja, wat hebben we gezien? De overste van de demonen is gebonden. En we gaan zo'n pionnetje nog verzet gaan bieden. Begrijp je? Dus zijn poging om Jezus te intimideren loopt eigenlijk op niets anders uit dan de erkenning van Jezus' ware identiteit. Een onvervalste belijdenis. En de Heer Jezus had er meteen zwijgen op leggen, hè? En heeft daar zijn redenen voor. En daar ga ik nu niet op inhouden, omdat de Heer Jezus dat doet. Waarom? Als u mij het vergunt, omdat verder in het evangelie dat dan door Marcus verklaard wordt. Maar dat geeft meer dan één reden waarom dat de Heer Jezus hier meteen het zwijgen oplegt. En dat hij ogenblikkelijk beveelt om hem te doen uitgaan. En mensen, dat is ongezien, hè. Ik weet niet, elke getuige geweest zit van een Neeman-uitdrijving. Zelfs in een film like The Exorcist is dat gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het is niemand die dat op die manier doet, hè. Hij spreekt en zegt, hou je mond en vertrek. Dat is al wat hij zegt, hè. En in demon gehoorzaam, hè. Kan je denken dat die mensen hun ogen in de kasten rollen als ze dat zien? Zo'n machtsvertoon heeft nog niemand ooit gezien in Israël. En iedereen die daarvan getuigen is, is poeh, weggeblazen. Ze zeggen van, wat is dat hier? Bah. We hebben dat nog nooit gezien. Maar het bijzondere is, alleen bijzonder, het is niets bijzonders, want ik vond dat eigenlijk wel zo opmerkelijk hier. Eigenlijk een beetje triest, hè. Mensen zijn wel onder de indruk van Jezus zijn leer, hè? Welke nieuwe leer is dat? Ze zijn echt verwonderd van, wat is dat eigenlijk? En ze zijn onder de indruk natuurlijk van de machtsvertoon. Maar er is niemand wiens aandacht naar de persoon gaat die de onderwijs heeft en die de machtsvertoon doet. Er is hier niemand die hier vraagt, verwonderd, zich afvraagt van wie is toch deze, wie is dat hier eigenlijk die voor ons staat? Er is niemand die aan het afvraagt, hè? Niemand. En dat gaat nog heel een tijd duren voordat iemand zich echt die vraag stelt. Oh, er gaan vragen gesteld worden over de Heer Jezus. Het gaat nog niet langer duren. Maar wat gaan ze doen? Juist zijn machtsvertoon en vraag stellen. Dat gaan ze doen. Vanaf hoofdstuk 2 gaan we dat heel duidelijk zien. En wat zal het eindigen? Wel, dat ze hem gaan demoniseren. Hè? Dat zal het eindigen. Dus van een contrast gesproken, deze belijdenis van deze onreine geest in het licht van alles wat er daar rond verder zich zal ontwikkelen in Jezus' bediening en hoe dat mensen gaan reageren. Aan de andere kant, juist in de synagoge, is er dan nog een onreine geest en deze weet wel wie dat er voor hem staat. En deze weet hoe laat dat is. Gods koninkrijk aangebroken is. Dat eindtijd zich manifesteert. De onreine geest weet dat. Maar dat volk dat vrijgekocht is uit Egypte al duizenden jaren, wat volgt, weet nog van toe, nog van blazen. Ik vind dat zo beangstigend. En ik vraag me soms af, als de Heer in heerlijkheid verschijnt, hoeveel mensen dat er zo gaan reageren. Gaan we hem kennen? En wat dat zo opmerkelijk is, het is bijna afgelopen door mensen. Jezus die betoont hier, en dat moeten we heel duidelijk zien, absolute controle te bezitten over die onreine geest. Wat dat hij ermee doet, dat is fenomenaal. Maar bedenk wel dat diezelfde Jezus het gaat toelaten dat mensen hem ongehoorzaam zijn. Dat hij het gaat toelaten dat mensen hem weerstaan, tegenspreken. Dat hij het gaat toestaan dat mensen zijn dood beramen en dat ze hem kruisigen. Dat is diezelfde Jezus, hè? Is dat niet opmerkelijk? En wie gaat er daarvoor verantwoordelijk zijn, denk je, in hoofdzaak? Dat zijn die mensen, die Godgeleerden dit hier allemaal zo goed kunnen uitleggen. Die de tradities van voor naar van achter kennen, van achter naar van voor. Die denken dat ze de God van Israël in een broekzak zitten. Die je perfect kunnen zeggen wie dat die God is, wat dat betekent voor Gods volk te zijn, ze kunnen het allemaal perfect zeggen. Leringen van mensen. Die leringen van mensen boven de schrift stellen, die de schrift manipuleren, die de schrift gebruiken voor hun eigen favoriete ideeën op de voorgrond te schuiven, maar we gaan het allemaal tegenkomen. Dat zijn die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die ervoor gezorgd hebben dat er een onreine geest is in de synagoge. Want het is een hervormingsprogramma die daarvoor gezorgd heeft. Hoe dat je rein kan leven voor God, wat dat betekent voor Gods volk te zijn. Dat heeft daarvoor gezorgd. Denk daar een keer dieper over na. Zij dachten in hun dagen dat het probleem was de Romeinen. Nee. De Romeinen en de verderfelijke invloed van de Romeinse cultuur onder ons Joden. Man, dat is het probleem. Weet je wat de Heer zegt? Dat is niet het probleem. Het probleem zijn niet de Romeinen. Het probleem, dat ben jullie. En dat is die onreine geest in jullie midden. En vertaalt het nu een keer naar ons. En nu wordt pikant. Probleem, dat is niet de seculariserende maatschappij rondom ons. Dat is niet de invloed van de holibie-gemeenschap in België. Dat is niet de toenemende wetloosheid in België. De normen en de waarden die vervagen. Het grote probleem, zegt de Heer tegen ons, dat zie je hier. De onreine geest die heerst in jullie midden, hier in Vlaanderen, dat is het probleem. Jullie regering van mensen die boven mijn woord staan. Al jullie geïmporteerde nieuwe theorieën om Gods volk te zijn en succesvol te zijn. En hoeveel hebben er al de revue zien passeren in de afgelopen jaren? die gezorgd en dat gemeenten uiteenspatten. Wat had het voortgebracht? Nul, niks, geen bal. Dat is het probleem. Maar als je ziet, lieve mensen, als dat het probleem is en we plaatsen dan aan onze tijd, dan kom je daarbij uit. Ik hoor ik ook onder Christen zeggen, ja, maar de maatschappij verandert zo snel. En het is allemaal zo goddeloos. En dat is het probleem. God verandert inderdaad niet. Maar het probleem is dat wij moeten veranderen. Het probleem zit onder ons. Diezelfde geest die daar werkzaam was, is dezelfde geest die vandaag ziet en proeft op vele plaatsen. Tradities, leringen van mensen. Maar Gods woord naar waarheid wordt niet onderwezen. En dat weten jullie zowel of dat ik dat weet. Het evangelie dat verkondigd wordt, is een flauw afkook, mensen van de realiteit. En het discipelschap, wat er hiervan gesproken wordt, wat de Heer Jezus gaat zijn discipelen te roepen. Dat is niet het discipelschap dat je ziet onder Christus. Meestal denken ze dat dat level B is. Het eerste level is gered zijn. En de diehards, die wel een beetje verder gaan, deze worden discipel. Ik heb dat al gehoord, hè? En oké, maar God wandelt, en als je een probleem bij God brengt, en als je bij God je kracht zoekt, en als je doet wat je moet doen, nou ja, is hij goed bezig. Maar dat is geen discipelschap, hè, mensen. Hier is de vraag wat het anders heeft als discipel. Ja? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om tot ons te laten doorcijpelen. En dat we ook als gemeente onszelf dat durven de vraag stellen, van willen we dat eigenlijk wel? Willen we dat eigenlijk wel echte discipelen zijn? Ja? Dus zie je, tegen deze achtergrond van wat er gebeurt in de synagoge, snap je nu waarom dat Jezus zijn gezag hebbend onderwijs en wat dat komt, nu eigenlijk de definitieve lijnen gaat uitzetten voor wat het betekent werkelijk Gods volk te zijn. Wat het betekent om waarlijk mens te zijn hier. Want wat leert de geschiedenis over al die hervormingsprogramma's van de fariseeën? Dat geen bal helpt. Integendeel. Onreine geesten voelen er zich thuis in. Dus de toestand van Israël is dramatisch. En dat is de reden waarom dat de Heer Jezus ook hier zijn onderwijs geeft. Nu, nog even dit erbij zeggen. In de buitenbijbelse geschriften in de dagen van de Heer Jezus wordt er vaak melding gemaakt van demonische invloeden in Israël. Heel opmerkelijk. Maar aan wat schrijven ze toe? Wel, ze zeggen, kijk, Israël verkeert nog altijd in slavernij. De Romeinen zijn hier baas. We zijn de slaven van de Romeinen. En de Romeinen dienden afgoden. En achter afgoden gaan de demonen schuil. En dat is de reden van de demonische invloed in Israël. Zie je? Maar wat zien we nu hier? Dat juist op de Sabbat, de heiligste dag van de week, in de synagoge, de heilige plaats in elk dorp, Jezus leer de onreine geest aan het licht brengt. Dan is er geen discussie meer over wat het probleem is. Hè? Ja? Dus vandaar dat ze noodzakelijk is, dat Jezus ja, die nieuwe wijn gaat brengen. Die nieuwe wijn, die nieuwe leer, die nu in nieuwe zakken moet gedaan worden. Vandaar dat mensen zich moeten bekeren van de wijze waarop ze Israël geweest zijn tot nu toe en zijn geloof richten op de Heer Jezus. Dat is zo belangrijk. Want de Heilige van God, die zal nu de betekenis van wat dat Sabbat is voor Israël voorgoed herschrijven. Dat is ook een beetje logisch, hè? Sabbat ontleent zijn betekenis voor het volk Israël aan de schepping en aan de eerste exodus. Ja? Maar God gaat de nieuwe scheppingswerk beginnen, hè? In de opgestaan Jezus Christus. En dan is het niet meer de Sabbat die voorop staat, maar de dag van de Heer, hè? De opstanding verandert alles, hè, lieve mensen. Dus dat gaat volledig hergedefinieerd worden. God doet iets nieuws in Jezus Christus aan het oude zal niet meer gedacht worden, hè, zegt de profeten. En de Heilige van God die zal ook de tijden van de samenkomst herbepalen. Nu wordt dat op de eerste dag van de week en niet meer op de Sabbat, niet meer op zaterdag. En het is niet langer in de synagoge, niet langer in de tempel, in de eerste instantie in de huiskringen. Maar Jezus is nu de nieuwe tempel die gekomen is. Dus zie je dat de Heer Jezus alles zal veranderen. Hij zal de aard van wat dat betekent, heilig te zijn, wat dat ware reinheid is, hij had dat voorgoed herschreven. Dat gaat definitief veranderen. Discipelschap is cruciform discipelschap. Kruisgeoriënteerd discipelschap. Dat betekent, net zoals de Heer Jezus, je kruis opnemen, achter hem aangaan. Je leven afleggen voor je naaste, dat is nu de hoofdzaak. Zoals hij ons heeft lief gehad, moeten wij nu elkaar. We hebben nog gezongen hier vanavond, lieve. Dat is wat het betekent, lieve mensen. Dat is discipelschap. Naar het model van het kruis. En het is nu niet langer wat je mondje ingaat, maar wat je mond uitgaat, dat nu de hoofdzak is. Hè? Dus dat wordt volledig veranderd. Want we gaan nu niet langer de Torah navolgen zoals Israël dat deed, van bij het Sinaï-verbond, maar we gaan Jezus navolgen. Hè? Maar niet de Torah, maar Jezus is de enige weg die tot het ware leven leidt. Ja? En Jezus die gaat nu het middelpunt vormen die Israël bijeenbrengt. Rondom hem wordt Israël verzameld. En niet langer rond de Torah, mensen. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, nee, dat ben ik in het midden. Dat is iets dat gebaseerd is op een spraak uit de overlevering. Hè? Waar twee of drie samen zijn, daar is de Torah in hun midden, was het oorspronkelijk. Maar zie dat de Grijze ervan gemaakt heeft. Dus Jezus gaat nu het middelpunt vormen. Ook van het samen zijn is hij het middelpunt. We komen samen rondom hem. Oké. Dus ik hoop dat je dat ziet, hoe belangrijk dat het onderwijs is in het licht van de toestand in Israël. Ja? En hoe belangrijk het ook voor ons zal zijn om ons daar weer van bewust te zijn. Nu de onderwerp van de nieuwe wijnzakken en wat eruit zal voortvloeien, want je kunt zich wel voorstellen dat dat niet zonder slag of stoot zijn weg gaat vinden in Israël, met al die mensen die vastklampen aan de overlevering der ouden, dat gaan we zien vanaf hoofdstuk 2. Ja? Dus dat is niet voor de volgende keer, maar binnen 2 keer ongeveer. En daar wil ik het eigenlijk bij laten voor vanavond. Ik kan nog geen tekstje, maar ja, dan moet je maar een keer zelf... Maar ik kan nog geen tekst, maar misschien zeggen, ja, Jos, geef mij een onreine geest en dat volk beheerst er een onreine geest. Ja, oké, maar lees dan een keer Matthäus, lees dan een keer die passage, en dan ga je zien dat de Jezus net hetzelfde zegt in het Matthäus-evangelie. Die spreekt over een onreine geest, over een huis dat gereinigd moet worden. Een onreine geest, het huis staat leeg, het wordt geveegd en geordend, maar de geest van God komt er niet in, hè? En wat is het gevolg? Het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht. Wie is dat? Wel, kijk maar, Farizeeën, schriftgeleerden, die komen om een teken te vragen. Een overspelig geslacht noemt de Jezus hen. Een overspel plegen, voor wat staat dat model? Voor afgoderij plegen, dacht ik zo. Dus ik vind dat niet uit, die mensen. Het zit overal op de achtergrond. Ja.